Het is een mooie zondag en de eerste zondag in de herfstmaand oktober. En iedereen van harte welkom bij Hour of Power. En dat van harte welkom geldt zeker voor onze zuidenburen, onze Vlaamse vrienden die in grote getalen naar dit programma kijken. We krijgen veel reacties en daar zijn we zeer blij mee. Het wordt een mooi programma vanuit de Crystal Cathedral vanmorgen. Phil Stacey, hij is de finalist van American Idols, vertelt en zingt in de Crystal Cathedral. En als gast bij Hour of Power Nederland, Nathalie Collins. En Nathalie, goedemorgen. Bijna niet te geloven dat je een paar jaar geleden nog maar 37 kilo woog.
Ja, dat klopt.
Ja. Je bent bezig om met de strijd met anorexia. Je hebt dat al voor een gedeelte overwonnen.
Ja, ik zit zeg maar, ik noem het zo, altijd over de helft heen. Met mijn positiviteit en met mijn eten. Alleen ik ben er nog niet helemaal.
En daar ga je over vertellen en hoe je daarmee aan het strijden bent, maar ook een stuk overwinning hebt gerealiseerd. En daarmee kun je denk ik heel veel meisjes helpen die met hetzelfde probleem worstelen. En dominee Schuller praat over Gods belofte, een nieuwe prekenserie. Iedereen van harte welkom en wij gaan naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power with Robert Schuller.
Welcome to the Crystal Cathedral. It is a wonderful day to be able to feel the presence of the Holy Spirit of God that is here, that is surrounding us, that is enveloping us with His love so that we can extend our love to others. So would you please take a moment right now and do that? Shake the hands of those who are standing next to you, behind you. Shake their hands and say, God loves you and I do too. So at this time, I want to invite you to join me as we open our worship service with a moment of prayer. Dear Heavenly Father, we thank you that you're a God who cares, a God who loves, a God who embraces. So as we stand here today, we feel your embrace of love. And as we are embraced, and we realize that you have given us the power and the will and the hope to be able to do what you have called us to do. And so we thank you, Lord, and we praise your name. Amen. may be seated. The scripture lesson this morning is from 1 Peter chapter 3. Think of it. There was a man who wrote these words 2,000 years ago. They were printed in a book called the Holy Bible because everybody who was a Christian agreed they were special. Hear the words that St. Paul wrote. Blessed be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ, and into an inheritance that can never, never perish, an inheritance that can never spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power. In all this, greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These trials, they come so that your faith, of greater worth than gold, may be proven genuine and may result in praise, glory, and honor which Jesus Christ reveals. Though you may not see him, you love him. And even though you do not see him now, you do believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, and that is the salvation of your soul. Now, just as he who has called you is holy, that doesn't mean perfect, doesn't mean sinless, it means a whole and healthy human being. Just as he who called you is holy, so be holy in all you do, which means live out Christ's love through your eyes, your face, and your lips, and the touch of your hand. So you be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. This is the word of God.
Holy, 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 came to greet the Lord.
Holy, holy, holy Lord.
Zacchaeus was short and he could not see.
Holy, holy, holy Lord.
So he climbed up into a sycamore tree.
Holy, holy, holy Lord.
The pastor looked up, said, Zacchaeus, come down. Today salvation's come to your house. Disciples gathered there.
Holy, holy, holy Lord.
He said, those who don't see yet believe are blessed.
Holy, holy, holy Lord.
And he turned to the skeptical one and said,
holy, holy, holy Lord.
Thomas, look at my hands, touch my side. I am alive who is crucified.
It's my pleasure now to welcome to the Crystal Cathedral for the first time American Idol finalist Phil Stacey. He was born in Harlan, Kentucky, and grew up with two strong influences in his life, ministry and music. After graduating from college, Phil spent time as a music minister until he enlisted in the United States Navy, where he served as a musician third class at Navy Band Southeast in Jacksonville, Florida. Phil made a name for himself when he performed for millions of viewers for weeks during his competition of the sixth season of American Idol. Would you please welcome with me, for the very first time here in the Crystal Cathedral, Phil Stacey. Phil, God loves you, so do we. Glad you could be here with us this morning.
It's an honor to be here with you.
You know, I've got to ask you, where in the world did you get the courage I'm trying to think if there's another adjective I could use, to go into audition for American Idol?
I wouldn't so much call it courage as much as I missed a buddy's wedding because I was traveling with the Navy, and he told me the only way he'd forgive me is if I auditioned for American Idol. And here we are.
So you did.
I did.
What's the process like? You stand in line for a long time, I assume?
You do. I went to Memphis, Tennessee, and there were 16,000 people there to audition that day.
16,000?
16,000. And so,
that's a lot of auditions.
It was a lot of people. Yeah, they've got like 15 tables set up where they listen to you one at a time. You know, there's a lot of processes before you actually meet the judges. Any of you all actually watch American Idol? Hey, there you go. So, yeah, it's actually a longer process than it looks like on TV, but I remember thinking, I was standing in line, and I was actually interviewed by this girl who was like, are you excited to be, you know, to make it to Hollywood and all this stuff? And I was like, come on, buddy. None of us are making it through to Hollywood, you know, and all that stuff. And that video actually surfaced on the internet, like top 10 week or something like that, and I was like, it's pretty cool. I actually did make it.
So you did make it, obviously, and then you were on television for how many weeks?
I left top 5 weeks, so a lot.
A lot? Enough. Yeah, enough to make a big difference. But you have two little girls, is that right?
I do have two little girls.
What's their ages?
A 4-year-old and a 1-year-old.
And you weren't at either one of their births, is that right?
No, the first one I was traveling with the Navy, and the second one was born when I auditioned in front of Randy, Paul, and Simon. And by that time, my wife was like, well, you've bought like 3 plane tickets at this point. You better go. And she shoved me out the door, and I mean, she hasn't held it over my head. I mean, I would have at least tried to get like a purse out of it or something, but she's been really cool about it.
So she has just the new shoes, right?
Just the new shoes.
But anyhow, tell us how you got started in music.
I grew up in a very musical family. My father's a pastor. Before he was a pastor, he was a professional musician. And my mom grew up, she sang in church, and she did all these state-level competitions and stuff like that when she was younger. And for some reason, we were just surrounded by music. My brother was a virtuoso pianist. He was playing some of the more difficult Maurice Ravel and Claude Debussy pieces, which are very difficult for anybody who isn't recognized them, by the time he was like 13 years old. So he was great. And of course, I was born in Eastern Kentucky, so we had great bluegrass music there, and so I grew up listening to like Hank Williams singing hymns and Roy Acuff singing hymns, and they're country artists, and Bill Monroe is kind of the godfather of bluegrass music, and he sang a lot of church music as well, and that was kind of what I was surrounded by, and it just kind of stuck. Anytime I didn't sing in church, my dad had me playing an instrument. So
you were music through and through.
It's in my blood, brother.
And then you went and you joined the Navy. What inspired you to do that?
I initially went into the Navy. It was after September the 11th. It was actually a song on the radio that inspired me. It was a song by Garth Brooks called The Change. I don't know if you're familiar with this song, but it came out first after the Oklahoma City bombing several years back. And I lived in Kansas at the time of that. And I remember it's all about, you know, with all the tragedy and all the people that are willing to do terrible things in the world, I'm not going to let it affect me. I'm going to be part of the solution. And I remember hearing it back then, and I just, you know, I cried. And fast forward a few years, my wife and I were traveling down the road, and we heard this song on the radio. And again, and I'm not endorsing male crying or anything like that, but I just started to cry in my car, and I turned the radio off, and I looked at my wife, and I was like, I think I need to join the military. So after I graduated from college in 2002, I enlisted in the military, and I had no idea, you know, what I was going to do or whatever, but I knew that, you know, because I was able to, you know, why not, you know, be a part of the efforts, you know, of what's going on. So.
And your wife served as well, is that correct?
Brother, the hardest job in the military is the military spouse. And anybody in here that's military knows that. Because, you know, whenever your spouse has gone away or whatever, you don't only have to hold up the fort, you know, and take care of everything that has to be done at home. You also have to provide all that emotional support, all that emotional care. And if you're a military spouse, you know that every day that goes by that spouse doesn't hear from you is a day that they think they're forgotten. So they have that responsibility to just fulfill that constantly and everything. So, yeah, they're absolutely, you know, the hardest working folks in the military is the spouse.
Well, Phil, I want to thank you and your wife for serving.
Thank you, sir.
Serving our country.
I appreciate it.
Because that means a lot to me. I just want to thank you for that.
Thank you, sir.
From the bottom of my heart. Thank you.
Appreciate it.
Thank you.
Thank you.
Well, you are a man of faith, and I know you're involved in your church. And how is your faith played an impact in your life?
You know, well, both of my grandfathers are pastors. My dad's a pastor. My father-in-law is a pastor. Everybody I know with father in their name is a pastor. So every lesson I ever learned in my life had a Bible verse attached to it. And, you know, I got saved at a very young age. I got saved when I was 7 years old. You know, as I grew older, I started having more and more questions and everything. My parents were very encouraging. They were very godly examples, great Christian people, and they encouraged me to actually seek the Lord for myself. They're like, we don't want you to believe something because you bought it from your parents or whatever. We want you to really seek out the truth. And so I did. You know, I really looked, you know, I studied the Bible, and I didn't necessarily look into other religions, but I read other religious writings. And I remember the real deep impact was made on me when I had just gotten through reading other religious writings, and I came back to the Bible, and I opened up the scripture, and I began to cry. And, I am endorsing male crying, after all. But there was so much life in it. It was alive, and it was speaking right to my heart. And it was a passage out of Psalms that I immediately turned to. It was Psalms 139, 23 and 24, and it says, "Search me, O God, know my heart, try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." And it just touched me. And that's been my prayer every day since. It was a point where I decided, you know, the most important thing in my life is to serve the Lord. And whatever path He takes me, whether He, you know, takes me to, you know, be a, you know, a restaurant, you know, host or a, you know, or a singer anywhere, whatever I'm going to be doing, I'm going to be doing it in service to the Lord. And I think many of you feel the same way. You know, you may not be in full-time ministry, but you are in full-time ministry because you're a servant of the Most High God. And so that was my goal with my life.
And now you have your first CD.
Yes.
And there it is, your mug on the cover with the little whiskers and stuff.
Yes.
And tell us about the CD. What is... You wanted to put this out. You have music on here, of course.
Yes, sir. The CD, I got signed to Lyric Street Records after American Idol, which is a Disney label, which is really cool because my kids love Disney princesses. My four-year-old just goes up to random strangers and she's like, "Yeah, my daddy sings for Disneyland. How cool am I?" But we put this record together. I got to work with somebody I really admire in the music industry, Wayne Kirkpatrick, who I believe, really got a big start by playing electric guitar, and doing stuff with Amy Grant and Michael W. Smith, and he's been a part of wonderful Christian music productions. Lyric Street is a country music label. As I told you, that's kind of the stuff that I grew up listening to. So I got involved in country music, and hopefully this is a way that God is using me to kind of share His love with others. And Wayne has kind of the same heart. Wayne is in country music now, and he's doing the same thing. He's doing music to minister to an audience that doesn't necessarily come into the four walls in preacher's kid lingo. So it's just been a real honor to do it. And I never imagined I'd walk into a store and see my CD sitting on shelves or see my videos playing on TV. But hey, it's pretty cool. Not going to lie to you.
So you're going to sing one of these songs for us. Which one are you going to sing?
As I mentioned, my dad is a pastor, and every lesson I learned had a Bible verse attached to it. But one of these lessons was, how important material things are, or the lack thereof. You know, I would always ask my dad for things. You know, like I'd be like, you know, "Dad, I need a pair of these parachute pants. Because if they're cool enough for MC Hammer, they're cool enough for me." And he would be like, "Well, son, you know, you look like an idiot wearing them, but... other than that, you know, it's not about the things you have. It's about who you know." And that's why I recorded this song. It's called Who You Know.
And that's what it's about.
That's what it's about. It's about, you know, everything you have is not important, but it's about your relationship with God.
Phil, thank you. Thank you for being the person you are. Thank you for sharing your heart with us and your music. And so we look forward to hearing your song.
Awesome. Thank you.
Don't it look like he's been carved from granite? His His hands are soft, his heart is hard, and he only smokes the best cigars. You call him sir, 'cause he's early, man. Got a little old lady cleans up after him and I. She prays someday he'll see the light. Well, I think she got it right. You can walk on the water, you can walk on the moon, you can walk through Memphis wearing blue suede shoes. When the walking is over at the end of the road, it ain't what you've done, son.
En dat was een van de finalisten van American Idols, Phil Stacey. En wat kan die geweldig zingen. Ik vind het ook leuk om te vertellen dat de winnares van de X Factor, dus dat was de naloper zo te zeggen van Idols Nederland, Sharon Kips zal zingen tijdens het bezoek van honderden Nederlanders in het kader van onze uitzendingen, de 500ste uitzending, in de Crystal Cathedral. En ze komt ook nog over een paar weken wat vertellen bij Hour of Power. Geweldige zangeres ook. Een geweldig, indrukwekkend en aangrijpend verhaal. Dat heeft Natalie Collins. En ze zit hier vanmorgen bij me op de bank. Ik heb haar al geïntroduceerd. Natalie, fijn dat je er bent. Je lacht zo lief.
Ja, het is gewoon ook maar een houding hoor, eigenlijk.
Ja? Nou, we hebben allemaal een houding nodig, hè?
Ja, precies.
En ik denk zeker dat je dat nodig hebt als je, zoals jij, want je op je 13e is begonnen. Je begon met pesterijtjes op school, hè?
Eigenlijk. Ja. Nou, eigenlijk begon het, ik heb dan astma. En met gym was het natuurlijk anders. Ik kon niet zo hard meer rennen of dingen. En dan werd je gekozen, zeg maar, meestal bleef ik achter op de bank, werd ik niet gekozen. En toen ging ik naar de middelbare school en toen werd het pesten eigenlijk erger. En toen werd ik eigenlijk nog onzekerder. En toen begon eigenlijk de ellende.
Even tussendoor. Kun jij niet, omdat je het allemaal hebt meegemaakt, want dan gaan we verder hoor, vreselijk boos worden. Tenminste, ik, boos is misschien niet het goede woord. Maar als je in de krant leest, op de televisie ziet, hoe kinderen elkaar bijna tot de dood kunnen pesten.
Ja, ik kan me er heel kwaad om maken. Ja. Ik zei vroeger wel eens van, ik zou wel leraar willen worden, zou ik het allemaal aan gaan pakken. Maar ja, dat kan je ook niet allemaal zo doen. Maar het heeft een heel erg grote impact op je leven. Ik zeg, als alle psychische dingen, de meeste dingen komen eigenlijk voor het pesten nog wel. Ja. Want je hele beeld als kind zijn wordt vervormd, ja, zeg maar. Je gaat je eigenlijk heel anders zien dan dat je eigenlijk bent.
Ja, want wat ging er gebeuren op de middelbare school?
Nou, toen werd ik dus ook gepest. En toen, ja, daarbij komt, ik kreeg ook een vriend en die was heel erg jaloers. Dus dat speelde ook heel erg mee.
Kan ik een beetje begrijpen.
Ja.
Zo mooi. Hè?
Nou, dat valt ook mooi mee. Maar goed, die was dus best wel jaloers. En ik kreeg weinig adem, zeg maar, in de relatie. Weinig lucht, vrijheid. En op school werd ik dus ook gepest. Maar toen begon ik dus met die anorexia. Tenminste, je begint nooit bewust. Het sluipt eigenlijk
in. Nou ja, je zegt het even hoho. Je zegt even, ja, makkelijk. Toen begon ik dus met die anorexia. Maar dat is een stap, hè? Want ja, wat is het, anorexia?
Eigenlijk is het een psychische ziekte. Het lijkt, ze zeggen wel eens, lijnen door nerveuze zaken, als je het vertaalt. Maar eigenlijk is het zo, het is een soort verslaving. Je vlucht weg uit je leven, omdat je eigenlijk het niet meer aan kan. En je raakt verslaafd. Het begint met lijnen. En het wordt eigenlijk een obsessie. Omdat je
extreem lijnen, hè?
Extreem lijnen, ja.
En dan ga je op een gegeven moment, je eet wel, dat doe je voor je omgeving, je moeder zit hier ook.
Ja.
Dan doe je net nog of je mee eet, maar dan loop je naar het toilet en dan kots je het uit. Zo.
Nou, ik had het niet met spugen dan, je hebt heel veel soorten. Ik had het met heel erg bewegen. Ja. Dus ik sportte me eigenlijk echt helemaal letterlijk bijna dood. Ja. Heel dat door hardlopen, op zo'n stepper staan thuis. En op laatst was ik ook helemaal niet meer gelukkig erbij. Ergens wilde ik het helemaal niet, maar de drang was zo groot om het te doen, dat ik toch doorging. Ja. Eigenlijk uit ongelukkigheid gewoon.
Je zit hier op de bank en nou ga ik zeggen wat ik denk. Een heleboel kijkers op dit moment denken. Die zeggen, daar zitten mooie, enthousiaste, welbespraakte, jonge vrouw. Hoe kan je dan zo ver komen? Want aan de buitenkant lijkt je alles te hebben wat je nodig hebt om te slagen in het leven.
Nou, eigenlijk was het juist niet zo. Ik had het gevoel dat ik er eigenlijk nooit echt bij hoorde. Ik was heel erg onzeker. En eigenlijk, omdat mijn verdriet van binnen zat. Ik heb een boek geschreven, je kan je plamuren met make-up en dingen doen en lachen. Maar eigenlijk van binnen voelde ik me zo verrot en zo ziek eigenlijk. Zo ongelukkig, dat ik eigenlijk... dood wilde ik niet, dat vond ik eng. Maar leven vond ik eigenlijk ook niet fijn, zeg maar. Dus ik zocht een uitvlucht, als je terug bekijkt hoe het gelopen is, om daar doorheen te komen eigenlijk.
Ik pak even je boek erbij. Ja. En de achterkant van het boek raakte me diep. Lees dat eens voor, als je wilt.
Ja hoor. Als anorexia-patiënt lijk ik eetgestoord. Maar als je me beter leert kennen, kom je erachter dat mijn ziel is vermoord. Al 12 jaar zit ik in de anorexia-hel gevangen. En heb elke dag een groter verlangen. Om echt te leven en gelukkig te zijn. Zonder anorexia en verslavingspijn. Ik ben ervan overtuigd dat ik mezelf met Gods kracht kan bevrijden. Want ik wil hier niet aan overlijden. Elke dag is nu nog een gevecht. Maar ik zal de anorexia overwinnen. Echt.
Je zei het net zo treffend. Ik zit in de anorexia-hel. Hoe kom je eruit?
Met de kracht van God. En heel veel mensen zeggen, dat was sarcastisch. Ja, maar je hebt zoveel gebeden en waar is God dan, zeg maar? Maar ik zie het zo, God geeft me de kracht om door te gaan, om positief te blijven en altijd om weer te vechten, zeg maar. Ja, ik heb hoop. Ik heb zoiets van, ik heb een doel, iedereen heeft een doel en ik heb het nog niet bereikt. En ik zal het bereiken. En ik heb ook in klinieken gezeten. Ik ben dan lichamelijk vooruit gegaan, maar psychisch eigenlijk was ik nog niet helemaal ervan af. Maar ik heb zoveel al zelf wonderen meegemaakt en ook om me heen gezien. Dat ik denk, ja, er komt een dag dat het mijn dag is, zeg maar. Dat het minder is of over is. Of dat ik mijn echte doel bereik. Dat ik de ziekte, zeg maar, dat het achter de rug is. Ik blijf ervoor vechten tot die dag aanbreekt gewoon. Ja. De Hour of Power kijk ik altijd naar. Dus daar heb ik ook echt serieus heel veel steun aan.
Oh, vertel eens, je zegt, ik kijk altijd naar Hour of Power.
Ja, nou, mijn vader die was toen ziek, die heeft kanker gehad. En die begon eigenlijk met kijken. En in het begin toen keek ik niet zo van naar kerkprogramma's, zeg maar. Maar later raakte ik toch geboeid eigenlijk. Het was zo interessant allemaal. En dominee Schuller en ook dat van u, dat programma. Dat vond ik zo mooi dat ik eigenlijk ook geboeid raakte en ging kijken. En sindsdien kijken wij eigenlijk elke week.
Als we over onze uitzending praten, wat heeft je het meeste aangesproken recent?
Die drugsverslaafde jongen die hier zat, die zei dat hij door Henry Nouw was aangeraakt.
Oh ja.
Er raken me zoveel dingen. Maar dat ligt met vers in mijn geheugen. Dat vond ik gewoon mooi. Dat vind ik gewoon een heel gewoon persoon die toch zo'n mooi verhaal kan vertellen. Ja, ja. Mooi. Ja,
is leuk dat je er even naar verwijst, naar die uitzendingen met Henry Nouw. Dat zijn herhalingen geweest. En wij waren helemaal beduusd bij Hour of Power. Want we hebben vele duizenden reacties gehad. Omdat het zo'n essentiële boodschap is. Hè, van het gaat er niet om wat anderen van je zeggen. Het gaat er niet om wat je hebt. Het gaat er niet om wat je doet. Maar het gaat erom wie je bent in God.
Vroeger zeiden mensen wel eens tegen mij, ja, God houdt van je. Dan dacht ik, ja, maar wat heb ik eraan? Ik leef hier op de aarde. En ik het kan wel zijn, maar ik merk er niks van. Maar eigenlijk is het zo inderdaad dat je toch mag zijn wie je bent. En heb ik ook door de jaren heen ervaren hoor. En dat je eigenlijk, ja, of je dik bent of dun bent, het gaat om de persoon binnenin eigenlijk. En ja, God heeft je al aangenomen, alleen je moet het zelf nog gaan voelen.
Ja.
Dat wil hij eigenlijk ook, Henry Nouwen, zeggen.
Ja.
Ja.
Ik hoop van harte, want weet je, God gaat de weg met je leven. En dat, het kan soms lang duren. Hè, maar dat je eens een kind bent, dat hoor ik uit je verhaal. Dus, en soms moet je lijden, dan kun je het ook niet verklaren.
Ja.
Maar hij is er wel bij natuurlijk. Wat leuk is, en wat wil ik mee afsluiten, dat jij met gedetineerden werkt.
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk vrijwilligerswerk. Ik heb, sowieso heb ik wel begrip gehad voor verslaafde mensen, voordat ik zelf ook ziek was. Maar ik heb ook in de hoop gezeten, onder andere. En dan zag ik ook mensen natuurlijk met drugsverslaving, alcoholverslaving. En eigenlijk, het waren zulke toffe mensen eigenlijk van binnen, dat ik dacht, ja, ze zijn allemaal eigenlijk hetzelfde als ik. He, we zijn allemaal hetzelfde. En
allemaal een verhaal, hè?
Allemaal een verhaal. En dan zeg ik, je kan wel zeggen, ja, die gevangenen of die verslaafden. Maar die mensen hebben al een laag eigen beeld. En hoe meer mensen zeggen, jij kan niks of ben mislukt of jij bent verkeerd, hoe meer hekel ze aan het eigen krijgen, waardoor ze eigenlijk nog moeilijker hebben om zich eruit te vechten. En ze hebben juist liefde en begrip nodig om weer zich een mens te voelen en weer het normale leven in te kunnen eigenlijk. Dus dat vind ik heel mooi, ja.
Nathalie, heel fijn dat je hier was. Ik vond het indrukwekkend. Je bent een schat.
Nou, bedankt.
Dat meen ik. En een geliefd kind in Gods oog, denk ik ook. En ik ga je, dominee Schulle gaat zo meteen praten over de belofte die God voor jou en voor mij en voor iedereen die kijkt in petto heeft. En ik wil je graag dit boek geven. Maar eerst laat ik nog even jouw boek zien. Inzicht en uitzicht door en zonder een anorexia. Prachtig boek. Ik heb er stukjes uit gelezen.
Dank u wel.
En ik geef je graag dit boek, Ontdek Gods richting.
Oh, hartstikke mooi. Ik ben hartstikke blij. Ik heb je andere boeken thuis. Dus
kijk,
hartstikke leuk.
Leven blijft aan het ontdekken toch. Nogmaals, hè?
Ja, bedankt hoor.
Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral, waar we gaan luisteren naar op een jazzy manier gespeeld dat schitterende lied, All Creatures of Our God and King. Weet je wel? Maar op een jazz manier. Dus ik hoop dat je ervan geniet.
Schrijven ze mij een pretje eigenlijk. Ik vind het heerlijk om achter dat scherm te zitten en dan mijn fantasieën te laten lopen. Ik weet ook nooit hoe het iets afloopt.
Mijn carrière wordt elders gepland. Die wordt boven gepland. Ik wacht dat wel af.
Ja. Dat belerende is er een beetje uit.
Mensen die geloven en die Christus in hun hart hebben gesloten, dat ouderwetse en een beetje conventionele mensen zijn. Dat is helemaal niet zo.
Oh, nou, ik was helemaal... Dus ik bellen naar familielid van, nou, je moet nu echt naar de Hour of Power kijken. Dit is zo geweldig.
Hoe sta ik in het leven? Wat kan ik voor anderen betekenen? Hoe kijk je aan tegen die samenleving? En wat betekent geloof daarin? Dat zijn essentiële vragen.
Ze nemen plastic tassen mee met sambaballen of met tamboerijn. Als je dat mee zou nemen, dan kan ik niet denken, die man is gek geworden, weet je wel.
Met die honderden miljoenen telefoontjes, hè? Waar ben je? Dat is de meest gestelde vraag. Nou, exact de vraag die God stelt aan Adam.
Tuurlijk is dominee Schuller een andere man dan bij wijze van spreken het dronken Jantje van de hoek die in de kroeg zit. Maar dat mag hij, maar dat is een verschijningsvorm. In wezen zoekt hij ook God in zijn leven.
Maar het betekent niet dat het weg is, hoor Jan. Mag ik dat ook zeggen? Maar ik heb maar een klein hartje, dat weet ik wel.
Hour of Power heeft in Nederland inmiddels in de afgelopen 10 jaar zo'n 500 uitzendingen voor u verzorgd. Daarin heeft presentator Jan van der Bos de meest uiteenlopende personen geïnterviewd, bekende en minder bekende Nederlanders. De gesprekken met maar liefst 50 van zijn gasten zijn gebundeld in het prachtige jubileumboek Zonder geloof kan ik niet functioneren. Deze bijzondere uitgave van dit jubileumboek is ons feestelijk welkomstgeschenk voor iedere nieuwe donateur. Via uw bijdrage, klein of groot, steunt u ons werk in Nederland. We zijn u daarvoor enorm dankbaar, want Hour of Power is volledig afhankelijk van haar donateurs. Donateur worden kan via www.hourofpower.nl of vraag informatie aan via 035-538-0588.
This is my very first Bible. It is an old, revised, red-letter edition of the Holy Bible. And it has a little zipper that goes around it. Does anyone recognize these old Bibles? I'll tell you, this was my very first Bible. And inside it says, presented to Robert Anthony Schuller by Mom and Dad, October 7th, 1963, his 9th birthday. Isn't that nice? And that's my very first Bible. And I took this Bible, and I actually had different people sign it. I have Catherine Marshall's signature in here, and Billy Graham's, and a few other people that you might recognize. And this is my original Bible that I had as a young man. And by the time I got into high school, I was in high school in the late 60s and early 70s, so I had what I called my hippie Bible. And my hippie Bible was actually the Living Bible. It had just come out. And I made a leather case for it, a homemade leather case, and I glued that to the outside of the Bible and had a snap on it. And that's the Bible I used all through high school. And I was sitting in my study today, and I was counting how many Bibles I have in there. And I counted over 20 Bibles in my study alone. And that doesn't include the Bibles I have in my home and in the office that I have here in the cathedral and other places. And why do I have so many Bibles? It's not that I go around collecting Bibles. It's because I find that I have a need for the Bible. And that as I find a need, I always want to find a new translation. I always want to find something new. And that's why I have so many Bibles. And I do that because that's where I find my power for life. I am convinced that we find our power for life here within these words. That these words speak to us. They penetrate to the very core of who we are. And they give us hope when there's hopelessness. They give us direction when we're lost. They give us inspiration when we're downtrodden. So this morning, I just want to give you a few words. Words from Jesus, which are contained within our Bible. And I'm going to read from John chapter 14 at verse 12. It says, "Very truly I tell you, all who have faith in me will do the works I have been doing, and they will do even greater works than these because I am going to the Father. I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it." How powerful is that? Jesus himself tells us directly, promises to us, that if we ask anything in his name, he will do it. When you think there is no hope, there is. You must realize, when you feel like you've come to the end of your ropes and there absolutely is no hope, that there is hope. The promises are true. The promises are real. As you come before Jesus Christ and you ask him, in his name, you can do all things. You can move mountains, says Jesus. You can change the world. You can do anything that Jesus did in his name. I have tremendous hope for the future of the church. When my son graduated from seminary on June 14th, 2008, he did not graduate alone. He was not the only person in that class. In fact, the president, Richard Mao, made an announcement. He said, "We have over 800 students who are graduating today." Did you hear me? 800 students. He says, "I know for a fact this is the largest graduating class in the history of Fuller Seminary. I am quite confident that this is the largest graduating class in any seminary in history. What does the future hold for the kingdom of God today? And people who claim there is no hope, that the future generations are falling and that they're just nothing but sex, drugs, and alcohol, I want to take you to Fuller Seminary and see what God is doing in the body of Christ today. The future of America, of the world, has never been brighter, has never been stronger. And God is doing something in the hearts and the minds of people across this nation and around the world. And you can applaud that because God is real. God is doing a miraculous work in the lives of his church that we've never seen before. And we are just beginning to see what's happening in our world. My other son, Anthony, on Tuesday will be leaving for Nepal and to Thailand, and he's going to go on a missions trip. He's not going alone. He's going with many, many other young people. In Nepal, they're going to be giving eyeglasses to people who can't read. They can't read because they can't see. They can't see because they don't have glasses. They don't have glasses because they don't have the means to go and get their eyes examined, and they can't afford to have glasses. So they're going there with thousands of pairs of glasses, giving them eye exams, and allowing them to read for the first time. They're going to be able to read again. That's what he's doing in Nepal. Then from there, he's going to Thailand. And in Thailand, he's working with a group of people who are helping young girls and young people who are stuck in human trafficking. It's not uncommon in other parts of the world where families will sell their children when they're 12 or 13 years old to pimps. We'll use these children until they're of no use anymore and then just toss them away like a piece of garbage. And there are people in the world today who care about this, who are doing something about it. And Anthony's connected with them, and my son Anthony's going to go there and see what he can do to make a difference in the world. I'm telling you, we have a generation of young people who are coming up and growing up and going to take a hold of this world and make a difference in the world. If you think there is no hope, there is. How many of us today are living hopeless lives, living it over and over again because we have been told certain things and believe certain things that hold us back? And yet the promises of Jesus Christ are true and are real. I read them to you today. You may ask me for anything in my name, and I will do it. And yet we hold on to the fact that we have no hope. Why? Because a doctor tells us there's no hope. And I can tell you hundreds of stories of people who've been told by doctors there's nothing we can do, and have gone home and have survived. In fact, this week, I met a woman. Had dinner, my wife and I had dinner with this couple, and they shared with us their miracle. The miracle was his wife had lung cancer. And she went and she had the tumor removed. She had chemotherapy. And she was clean of the cancer for approximately a year. And only a few months ago, she went back to the doctor because she had some pain. And they examined her, and she didn't have another tumor in her lung. She had four tumors, two in each. One on the bottom, one on the top, one on the bottom, one on the top. There was nothing the doctors could do. They said there is no hope. She didn't accept that. And she found a doctor in Korea. And he went and he used genetic engineering to change the cancer cells in her body. And within a few weeks, the masses were gone. And he said, you will never get lung cancer again. And she came home and she is well and she is alive and she is breathing. And that was only 6 months ago. When you think there is no hope, there is. There is always hope as we hold on to the promises and the truth of God's reality and goodness for us. But let me conclude by sharing with you a poem. It was written by R.L. Sharp, and it says this: isn't it strange that princes and kings and clowns that caper in sawdust rings and common people like you and me are builders for eternity? Each of us is given a bag of tools, a shapeless mass, a book of rules. And each must make ere life is flown a stumbling block or a stepping stone. As we struggle with challenges in life, hold on to hope and take that challenge and turn it into a stepping stone that leads to the glory of God. For God is at work today, tomorrow, and always. And He's using you and all of the struggles you're having to make a difference. Dear Heavenly Father, we thank You that You're a God who comes and touches hearts and minds with the reality of Your power, that through You we can find power for life. As we have the power of Jesus' name, we can move mountains. We can find healing. We can find hope. So touch our hearts, touch our lives, touch every part of our being with Your presence today, tomorrow, and always. Amen. Let me give you a benediction. And now may the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit touch your hearts and your minds with the reality of God's power, that through Jesus Christ you can do anything and everything. So go in God's power and live. Amen.
Wat een indrukwekkend verhaal. Niet alleen van Nathalie hier in Nederland, maar ook van wat dominee Schulo vertelde. Van deze vrouw met kanker. En wat geweldig dat Gods beloften er voor je zijn. En met die bemoediging kun je denk ik verder de week in. Hour of Power is een kleine organisatie, grotendeels gerund door vrijwilligers. En het is geweldig dat we heel veel activiteiten met elkaar kunnen organiseren. Zoals aanstaande dinsdag, dan hebben we een koffieochtend in Apeldoorn. Meer informatie op onze website www.hourofpower.nl. En volgende week is Lia Overkleef de gast. Zij is betrokken bij de reis naar de Crystal Cathedral in november. Voor velen zal dat de reis van hun leven worden. Een jubileumreis waar we dominee Schuller zullen ontmoeten. En veel mooie dingen met elkaar zullen doen. Ik hoop er ook bij te zijn. Ik neem van harte afscheid en hoop dat dit programma heel veel voor u en jou heeft betekend. En je kunt ons altijd schrijven of bellen, van harte zelfs. Wij staan voor u en voor jou klaar. Goeie zondag en graag tot volgende week.